Goedenavond en welkom bij de boeddhistische omroep met de Middenweg. Elke zondagavond om 7:30.
De zusjes Grama, zoals ze zichzelf op hun website noemen, vormen tezamen een heel team. Birgit is Neerlandica en grafisch ontwerper. Ilse is socioloog en fotograaf. Samen hebben ze een fotoboek met tekst gemaakt over het kloosterleven in Laos. De teksten zijn gebaseerd op gesprekken met novicen, monniken en nonnen. Foto's en teksten tonen het dagelijks leven in het klooster, in al zijn rijkdom en beperkingen.
Vroeger was ik monnik. Nu geef ik hier les. Engels op school. Ik woon in een dorpje 2 uur buiten Vientiane. Ik heb een vrouw en 2 kinderen. Het dorp is te ver om elke dag op en neer naar huis te gaan en daarom woon ik door de week in het schoolgebouw. Studenten krijgen vakken als Lao, Thai, Engels, wiskunde, scheikunde, aardrijkskunde, biologie. Maar daarnaast krijgen ze ook boeddhistische onderwerpen. Engels is bijvoorbeeld een populair vak. Het is voor ons alleen lastig om aan die enorme vraag te voldoen. De meeste novicen weten waarom ze hier op school zitten. We bieden namelijk ook betere vooruitzichten, ook als ze later eventueel uittreden. Ze zijn zich bewust van de noodzaak om te leren en studeren ook hard. Een minderheid doet liever iets anders, zoals internet of rondhangen.
Birgit Schrama.
We waren in Laos en Ilse die was een paar foto's aan het maken voor UNICEF van novicen. En ik wilde daar graag een keer meditatieles volgen. Nou, toen kwamen we op een tempelcomplex en na een paar dagen toen zag ik steeds allemaal mooie foto's binnenkomen. Ilse die was ontzettend aan het schieten en ik was op mijn laptop aan het bekijken. En toen werd ik 's ochtends wakker en ik zei, Ilse, we gaan een boek maken. En Ilse zegt, een boek maken? Je kan niet zomaar een boek maken, daar heb je wel 10 jaar voor nodig. En ik dacht van ja, maar ik zie hier zoveel mooi materiaal. En toen zei ik van nou, geef me 2 dagen om te laten zien wat het zou kunnen worden. En nou ja, sputten. Na 2 dagen dacht Ilse van ja, dit wordt een boek.
Goed, laten we het even over hebben over waar jullie nou precies geweest zijn. Het was 1 klooster, Wat Sok Pa Luang. Waarom juist dat klooster? Ilse.
Het belangrijkste is dat er was een boeddhistische high school waar 700 à 800 novicen op zitten. En het is de enige boeddhistische high school in Vientiane.
Dus er liepen zo'n 800 van die jongetjes rond in oranje gewaden?
Dat was op de high school, zeg maar, op de Wat zelf. Maar we wonen ongeveer
het klooster. Het
klooster, ja. Novicen een stuk of 25, monniken ook een stuk of 25 en een stuk of 15 nonnen. Nou verandert dat ook heel erg daar.
Jullie zijn nooit achter het precieze aantal gekomen, hè?
Nou, op de laatste dag, toen zijn we ze gaan tellen. Dus jij heet Boapang.
Ik ben even een briefje rondgegaan en ik heb namen genoteerd. Omdat we er niet achter konden komen hoeveel er nou exact waren.
Ze gaven steeds een ander antwoord.
Ja, niemand wist het precies.
Er was ook wel eens iemand helemaal aan het begin, want Ilse zei ze van, er leeft hier ook een heel schuw kind. Die zit gewoon in de deur van de tempel en die heb ik een paar keer gezien, maar nu is ze niet meer. En als ze dan vroeg van, hey, waar is hij gebleven, dan was hij er gewoon niet meer. Dus dat veranderde eigenlijk ook heel erg, zeg maar, de samenstelling van de mensen die er nu, of de monniken en novicen die er nu wonen, is eigenlijk alweer heel anders dan toen wij er waren. Dus ja. Mensen die komen ook tijdelijk, bijvoorbeeld voor 3 weken, voor een maand, voor een half jaar. En ze treden opeens weer uit. Of ze kunnen ook heel makkelijk naar een andere WOT gaan. Het is een heel dynamische...
Ilse. Ja, want wat ik daar eigenlijk nog aan wil toevoegen is dat je zou denken dat zo'n tempelcomplex een gehele gemeenschap is. Maar het tegendeel is juist waar. Het zijn allemaal losse huizen die op dat terrein staan. En vaak weten ze van elkaar. In zo'n huis wonen dan iets van 5 of 6 monniken en novicen. En het is heel goed denkbaar dat zeg maar, het ene huis helemaal niet weet wat er in het andere huis gebeurt. Dus dat verklaart ook wel een beetje waarom ze eigenlijk niet exact weten wie waar woont. En dat zou je niet verwachten, maar dat is wel zo. Ik bedoel, ze kennen elkaar natuurlijk allemaal wel een beetje, maar hoe dat allemaal precies zit. Dus het is ook, denk ik, boeddhistisch om je niet te veel met een ander te bemoeien. Om niet te nieuwsgierig te zijn. Ja.
Zij vinden het niet netjes om nieuwsgierig te zijn naar wat andere mensen uitspoken. Maar jullie hebben ze ondervraagd en op de foto gezet. En wat vonden ze daar nou van? Ilse?
Nou, ik heb, dat staat ook ergens in het boek. Dat op een gegeven moment vroeg ik aan een van die novicen die ik wat beter kende, had leren kennen. Zei ik van, wat vind je nou van onze nieuwsgierigheid? Vind je dat slecht? En toen zei hij van, nou niet slecht, maar wel vreemd. En het is niet... Het zit niet in hun aard, de mensen die wij daar hebben ontmoet, om vragen te stellen, om nieuwsgierig te zijn, om onderzoekend te zijn. We moesten daar ook echt heel voorzichtig mee omgaan. Het is niet zo dat je iemand afstapt en zegt van mag ik je nou eens even iets vragen. Dat ging echt in een slakkentempo. Nou, dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Dat was, je loopt eerst een beetje een tijdje met iemand op. Dan ga je zitten een half uur later. Dan na 10 minuten stel je een vraag. Nou, na 5 minuten krijg je een antwoord. Het antwoord is niet duidelijk, dus je stelt die vraag nog een keer. En het gaat echt in een ongelooflijk traag tempo.
Irriteerde je dat wel eens?
Nee, ik vond het heel mooi. Maar het is wel een tempo waar ik hier echt helemaal nergens mee zou komen. Dat is van een andere tijd of van een andere planeet of zo.
Birgit.
Ik denk dat in Laos specifiek, zeg maar, de ontwikkeling van mensen ook nog wel eigenlijk heel primitief is. En dat ook heeft bijdraagt aan eigenlijk dat lage tempo. Ja, ze hebben ook weinig reden om zich te haasten of om druk te zijn. Want er is ook weinig. Er zijn weinig dingen die ze kunnen doen, behalve ze moeten 's ochtends op aalmoes route en ze moeten naar school. Maar daarnaast hebben ze ook ontzettend veel tijd.
Een novice.
Ik lees weinig boeken, want het is beter om van een leraar of meester te leren, hoewel je zijn woorden nooit blindelings moet volgen. De Boeddha vond het belangrijk dat we zelf leren denken en dat we alles aan onze eigen inzicht toetsen. Dit is volgens hem de enige weg naar de wijsheid leidt. Of ik ooit wijs zou worden? Ik hoop het maar. Misschien moet ik minder computerspelletjes doen of minder rondhangen. Zondag heb ik met anderen naar een Bollywood-film gekeken. Dat is pas echt een tijdverspilling.
Ilse.
Het is een van de meest ingrijpende ervaringen geweest uit mijn bestaan als fotograaf. Ja, waarom? Toch inderdaad vanwege het hele levensstijl. Toch, dat was een enorme confrontatie met mijn eigen levensstijl. En wat ik heel mooi vond, is die mensen hebben echt helemaal niets. Ze zijn, minder dan zij kan een mens niet bezitten. En dan toch dat leven op, zoals hun leven leiden. En...
Foto's getuigen in het geheel niet van armoede. Dit zijn gewoon mensen die hun leven leiden. En bovendien allemaal ontzettend netjes eruit zien ook. Dat oranje, er is er niet één die een verschoten of verkreukeld of... hoe doen ze dat? Allemaal keurige gestreken pakken lijkt het wel.
Ja, nou, we hebben natuurlijk wel erg ons best gedaan om die mensen op een respectvolle manier neer te zetten. Dat is heel erg belangrijk voor ons geweest. En hoe het komt dat ze er toch zo netjes uitzien. Ze hebben 1 of 2 van die oranje gewaden. En die worden goed behandeld, want dat is het enige wat ze hebben. En ze hebben nog een paar, sommigen hebben dan nog een extra hesje, wat ze een soort, daar heb je ook wel foto's van, die ze dan af en toe dragen. Voor hun is uiterlijk net zo belangrijk als voor ons.
Toen ik een novice werd, was ik bang voor mijn nieuwe kleren. Ik had 13 jaar in een broek gelopen en vriendjes probeerden me wijs te maken dat ik geen onderbroek meer zou mogen dragen. De eerste maanden voelde ik me nogal een buitenstaander in mijn nieuwe kleding. Ik dacht dat mensen naar me keken als ik over straat liep of als ik over een plas sprong. Een novice of monnik hoort nu eenmaal niet te springen. Hij dient zich beheerst en elegant te bewegen. Al die angsten over mijn gewaad ben ik nu kwijt. Soms ben ik er zelfs trots op.
Birgit.
Het is een van de regels dat ze 10 dingen mogen bezitten. En dat is inderdaad een jurk, een kam, een etenskom, ja. Dus dat is in feite ook een regel dat ze niet meer mogen hebben. Maar wat ze hebben, ja, daar gaan ze ook heel respectvol mee om, zeg maar. En het wordt heel erg goed gewassen en heel hygiënisch. Ze zien er ook allemaal heel gezond uit.
Maar er wordt toch ook geen honger geleden? Dat lees ik uit de teksten. Er is altijd voldoende voedsel bij elkaar gebedeld. Ilse?
Ja, ja. Ze lijden geen honger. Nee, maar ze lijden wel een heel schraal bestaan. Maar ze zijn volkomen afhankelijk van wat ze overdag, 's ochtends krijgen tijdens de wandelroutes. En dat is voor heel groot, voornamelijk rijst en naast groenten en zo.
En waar bestaat dat leven dan verder uit? Birgit.
Wij denken in tijden, maar zij niet. Ja. Maar zij staan in principe buiten, zo rond 4 uur op. Dan gaan ze ongeveer 1,5 uur mediteren of reciteren, zingen. En dan gaat het schemeren en dan gaan ze in de schemer doen ze hun wandelroute in groepjes in in de wijk. Dan wordt er eten opgehaald en dan komen ze terug. Ja, en dan om 11 uur, zo rond 11 uur, dan gaan ze eten. En dat is ook tevens hun laatste maaltijd, dus ze mogen na 12 uur ook niet meer eten. En dan begint eigenlijk voor de novice begint dan de high school. Dus dan zitten ze om een uur of 1 gaan ze naar school. Tot in de namiddag en dan zijn ze 's avonds vrij. En ja, in feite hoe laat ze naar bed gaan. En er wordt ook heel makkelijk gespijbeld. Die regels die zeg ik nu even kort, maar het is eigenlijk vrij ingewikkeld. Van als er iemand niet 's ochtends bij het mediteren aanwezig is, ja, dan lijkt daar niet zich een ramp te voltooien op.
Alle novices smokkelen wel eens. 3 dagen geleden had ik 's avonds zo'n honger dat ik stiekem wat rijst heb gegeten. Daar kreeg ik zoveel spijt van dat ik niet kon slapen. Maar de avond daarna had ik weer honger. Ik woon hier nog niet zo lang en ik merk dat de ouderen er beter tegen kunnen. Ik snap dat het vasten belangrijk is. Maar kunnen we onze verlangens niet op een andere manier leren te beheersen? Ik vind dat er voor kinderen een uitzondering op de regel moet komen.
Birgit.
Maar dat was eigenlijk het ritme voor de novicen. En de monniken die hadden 's middags vaak ook andere taken, meer sociale taken. Of rituelen die ze uitvoeren, bijvoorbeeld bij een geboorte of een trouwerij. Of dus ook wel eens een crematie die ze dan begeleiden. En
ze openden een winkeltje, hè? Dat las ik ook bij jullie. Dat ze gewoon in het dagelijks leven spelen ze een belangrijke rol.
Ja, alle belangrijke gebeurtenissen inderdaad, zoals geboorte, begrafenissen, openingen van winkels. Daar worden altijd monniken, die zijn daarbij om de boel in te wijden, om hun zegen uit te spreken. Dat is, dat doet een beetje, toch een beetje denken aan hoe dat vroeger ook in onze maatschappij ging, dat er overal een dominee of een pastoor bij was. Bij ons is dat helemaal verdwenen uit het sociale leven, maar daar ja, zeg maar, het klooster staat nog heel erg midden in de buurt. En vervult ook echt heel erg een publieke, ja, openbare functie.
Die novicen gaan om 1 uur naar school. Hoe is de kwaliteit van het onderwijs? Birgit.
Ik dacht van, ik ga eens in de bibliotheek kijken wat er geschreven en ja, wat voor tekeningen ik kan vinden. En toen kwamen we eigenlijk de docent Engels tegen. Dat was ook de hoofddocent Engels. En ja, ik verstond hem gewoon niet. Toen realiseerde ik me wel. Ik dacht van, die man die moet, die staat voor een klas waar die 90 novice les geeft. Hoe is dit in godsnaam mogelijk? Toen met veel moeite kon ik naar de bibliotheek en nou, een sleutel gehaald, de deur open. En stond er een rekje met een stuk of 15 titels voor een school met 800, 900 leerlingen. En het waren ook vooral boeken die, ja, die gingen bijvoorbeeld over golven. Terwijl ze mogen niet sporten.
Ja, en diepzeeduiken. Ja, diepzeeduiken, golven, watersport. Ja, en dat was een Amerikaanse die ik vermoed toch een soort derde rangs boeken inzamelde.
Het is wel zo dat er sindsdien wel verbetering. Het was ook tijdelijk, zeg maar. Dus er zijn ondertussen staan 1 of 2 computers waar ze met z'n 800 gebruik van mogen maken. En er staan wat meer boeken, dus het wordt wel beter, ja.
De moderne tijd heeft daar ook in getreden. Hè? Ik las ook dat ze internetten, dat ze mobieltjes hebben, sommigen.
Ja, mobiel, inderdaad, internet, e-mail. Ja, ik denk, je hebt binnen die gemeenschap heb je een tweedeling. Van, je hebt de puriteinen, die vinden dat ze niks mogen hebben. Dat ze ook niet mogen internetten, e-mailen en mobiele telefoons mogen gebruiken. En daarnaast heb je natuurlijk een groep novicen, een hele grote groep novicen, die jongens die komen vanuit het dorp, met, vooral om daar naar school te gaan. En die willen graag meegaan in het moderne leven. Die hebben, om het dan maar zo te zeggen, toch minder met het strikte puriteinse boeddhisme waar ze in terecht zijn gekomen. Ja, dus dat is echt een spanningsveld.
Birgit.
Op een zondagmiddag dacht ik, god, het is toch stil. We zien echt helemaal niemand en wat is het uitgestorven. De week erop kwam, dacht ik, ja, ze zitten allemaal bij 1 iemand gewoon tv te kijken. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Thailand, ik denk, daar is de ontwikkeling veel verder. Daar is het ook veel meer geaccepteerd, zeg maar. Ja, dat televisie kijken niet de grootste zonde is.
De novicen die willen muziek, televisie, computer, ja, ook al hebben ze er geen geld voor. We hebben maar een paar televisies en telefoons op de wat. Enkele hebben een mobieltje. Ik had er ook een, maar dat heb ik weggedaan. Ja, iedereen kwam met lenen en binnen 2 weken was mijn bel te goed op. Over internet is ook veel gedoe. Persoonlijk vind ik het handig om te kunnen e-mailen. Maar monniken die een eigen website hebben, nou, dat gaat me toch te ver. Ongeveer de helft van de monniken die hier wonen vindt dat met de tijd mee moeten gaan, maar de andere helft wil dat niet. Ik weet eigenlijk nog niet aan welke kant ik sta.
Die jongens die komen van buitenaf om voornamelijk naar school te gaan. Het is niet helemaal een vrijwillige keuze voor het kloosterleven. Hè?
Nou, laat ik het zo zeggen. In Laos is het sowieso vrij normaal dat jongens zo rond hun 20e bijvoorbeeld 3 maanden intreden. Dat brengt een zegen over de familie. En bij de jonge novicen is het, kan het ook een gebrek zijn, zeg maar, dat de ouders ze niet kunnen opvoeden. Of dat er gewoon geen eten is. Of dat ze denken, als we nou intrainen, dan krijgen we in ieder geval wel een stukje onderwijs. Op het platteland is er vaak weinig onderwijs of het is te duur.
Het is een hele belangrijke factor, dus de armoede. Is een hele belangrijke reden om kinderen naar de tempel te sturen. En er lopen ook nogal wat kinderen rond die echt een problematisch verleden hebben. Zoals gestorven ouders, kom je veel tegen. Of kinderen echt, die uit een probleemfamilie komen. Ja, in zekere zin is het ook een sociaal vangnet.
Sarang, sarang, gacchami, sarang, sarang.
nonnen, hè? Hangen die er een beetje bij? Want ik heb begrepen dat die niet zo'n status hebben als de monniken. Ilse?
Dat zul je mij niet horen zeggen, maar wat wel opvalt is dat de novissen, dat zijn allemaal jonge jongens. En de monnik, de meeste monniken ook, die zijn ook nog jong. Terwijl de nonnen, dat begint, laten we zeggen, dat is 55 plus of 60 plus. En dat zijn vaak vrouwen die al een heel leven natuurlijk achter zich hebben en soms ook geen familie meer hebben. Dus het is ook weer, voor zoals het voor de jongens vaak een vangnet is, zo is het ook voor oudere vrouwen een vangnet. Nou, ik denk dat ze in de tempel zelf heel veel respect genieten van zowel van de mensen als van de monniken als van de novissen.
Ik denk wat Ilse zegt, dat klopt inderdaad, dat ze daar op de wot ook een hele sociale, ook voor die kleine novitjes, ze noemen ze ook moeder. Maar ik vind wel dat vrouwen, nonnen, ja, en boeddhisme eigenlijk wel een ondergeschikte plek hebben. En dat was trouwens in de bidzaal in Wotsok Palawang ook, dat die vrouwen die zaten zo echt op de achterste rij ook. En ze hebben ook, hun leven ziet er anders uit, ze hebben minder regels, dus ze hebben eigenlijk minder verplichtingen. Maar ja, toch wel een beetje vanuit het idee van ja, alsof ze minder serieus worden genomen.
Ze zijn niet helemaal gelijk.
Nee, dat vind ik uiteindelijk wel, ja.
Vroeger moest ik als jong meisje op de rijstvelden werken. Alleen mijn oudere broers mochten naar school. Voor mij hadden mijn ouders geen geld. Nog steeds gaan veel meisjes op het platteland niet naar school. Ze kunnen niet lezen en schrijven. De regering probeert daar wel verandering in te brengen, maar dat gaat te langzaam. Er zijn te weinig leerkrachten en vaak kunnen de ouders hun kinderen niet op het land missen. De meisjes moeten dan thuis blijven. Dat was ook zo in mijn geval. Ik ben nu te oud om te leren lezen en schrijven. Maar gelukkig is er een vrouw uit de buurt die regelmatig komt voorlezen.
Kreeg je een hechte band met sommige van de bewoners van het tempelcomplex?
Ja, zeker. Ik denk dat we best veel mensen hebben ontmoet. En op het laatst kwamen we een huis tegen. Dat was ook erg grappig. Het lag een beetje achteraan op het terrein. En dat je de hoofdmonnik, die je 's ochtends ook voorzang, die zong, die heette Boa Pang. Dan had je bandiet. Heel zei, het is een soort anarchistisch huis. Ik zei op een gegeven moment ook van, kom mee eten, keer de kamers van binnen laten zien. En ja, ook omdat zij zelf ook minder afstand bewaarde, dat ze ook alles wilde laten zien. En dat we ons af en toe afvroegen van, weet je wat je laat zien? Want zij hebben eigenlijk niet door wat een foto is. Ze zeiden van, nou, dit is een foto voor jullie. Dat is leuk. Terwijl ja, het idee wat media zou kunnen zijn, daar hebben ze gewoon geen idee van. En ik denk, ja, dat hebben we in...
Een van de jongens liet zien hoe je kung fu doet, hè?
Ja, en
dat was op de grens, begrijp ik. Ilse.
Als je het boek bekijkt, dan ziet het er misschien allemaal heel erg onschuldig uit. Maar ik denk dat sommige dingen echt wel op het scherp van de snede zijn. Wij hebben natuurlijk geprobeerd om daar zo goed mogelijk en respectvol mee om te gaan. Maar dat neemt niet weg dat ja, simpele dingen als tv kijken. Ik herinner me op een gegeven moment dat ze zeiden van, nou, kom nou maar, we zijn kickboksen, kom nou, nou mag je foto's, moet je foto's maken. Maar alleen voor jou, hè? En ik herinner me, ja, prachtig, weet je, zaten ze met z'n tienen op een kluitje. En ik denk, oh, wat is dat mooi. Maar ik denk, ik doe het niet. Heb ik dadelijk een schitterende foto die ik niet kan gebruiken. Nou, dat is, weet je, dat is zo'n beetje de grootste nachtmerrie. Dus ik heb me omgedraaid en ik denk, ik doe het niet. Nou ja, dat zijn toch, sommige dingen hebben dan wel, op een gegeven moment liggen de twee met elkaar in bed. Ja, weet je, dan denk ik ook eigenlijk van, wat is dat nou? Wat betekent dat? Is dat nou vriendschappelijk of is er meer aan de hand? Nou, ik denk, ik laat het zien, maar ik hoef het toch even niet te weten. Ja, en dat heb je toch, dat soort dingen hebben we toch wel heel vaak meegemaakt. Dat je, ja, eigenlijk mag niks en toch mogen dingen weer wel. Dus je weet ook niet precies van wat nou wel en wat nou niet mag. Kijk, ik denk met dat kung fu, Ja, dat was toch duidelijk. Dat ging echt achter een muur met een hoop gegiegel. En het was hilarisch. Nou, maar het grappige is, weet je, dat, ja, nou, dat klinkt dan weer zo onschuldig. Dat je met elkaar pret hebt. Maar alleen dat al, dat lachen, dat is iets, ja, dat mag niet, weet je. Dat, ze mogen niet hardop schateren. Nou, en dat past niet. We zijn eigenlijk voortdurend bezig om hun gevoelens te beheersen, om zichzelf te beheersen, om in een soort natuurlijke staat met de omgeving te zijn. En ja, uitbundig lachen, dat past daar dan niet in. Maar goed, het zijn natuurlijk gewoon mensen. Nou, ik vind dat we dat op een hele mooie manier hebben opgelost, omdat er ook staat van, nou weet je, zolang een novus maar zelf erkent dat hij een fout is. Dus ik denk van, dan laat je ook iets zien van hoe het in het boeddhisme werkt.
Waren jullie nou al eerder geïnteresseerd in boeddhisme? Of is dat versterkt of is dat nieuw?
Nou, ik heb een paar jaar geleden heb ik een jaar in New York gewerkt bij de Amerikaanse fotograaf Steve McCurry, die veel voor National Geographic doet. Ik zag maar allemaal novussen en monniken aan me voorbij trekken en prachtige foto's. Maar ik denk, ik had zoiets van, wat is dat? Weet je, waar gaat dit over? En ja, dat ik denk in die tijd, hoewel hij helemaal er nooit iets over zei, had er ook geen teksten over, waren alleen maar beelden, dat er toen wel een belangstelling gewekt is.
Brigitte.
Wat je hier in het Westen ziet, dat mensen het wel op een bepaalde manier zo serieus, zo verheven, zo theoretisch nemen, zonder enige vorm van zelfrelativering. En dat vond ik eigenlijk heel bijzonder in Laos. Dat je denkt van ja, het zijn gewoon mensen die gewoon eten, drinken, naar school gaan en ja, ze mediteren, maar niet dat verhevene hier. En dat was voor mezelf eigenlijk ook ook wel jammer, dat je een soort beeld hebt van boeddhisme, van het is heel mooi en verheven. En dan kom je daar en denk van nou,
het is eigenlijk heel gewoon.
Heel gewoon. En ik denk in die zin, ja, zou het best goed zijn voor boeddhisten hier om daar eens te gaan kijken.
U hoorde een bijdrage van Agnes Sommer. Het boek van Ilse en Birgit Schrama heet Boeddhistisch tempelleven in Laos. Het is verschenen bij uitgeverij Metz en Schild. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd samengesteld door Agnes Sommer. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag